Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Ja, normaal klinkt een busopwachting over het algemeen zo. Zo ook aan het begin van het seizoen in Nijmegen. Hè? En na twee duels stonden de fans al klaar voor de NEC om ze op te wachten. Hoe anders kan het zijn een half jaar later? Weer een busopwachting, alleen een stuk gemoedelijker.
Gisteravond was het al een groot feest, maar de sfeer zit er nog steeds goed in.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 29 februari met de man die altijd groot voorstander is van busopwachtingen, Maarten Wijfels. Dat is toch mooi, Maarten, hoe het in een half jaar kan keren, toch? Hè? Hoe het dan, dit vind je leuk, ik hoor toch dit?
Ja, ik wilde net zeggen, ga mij nou niet over busopwachtingen, want dan worden weer luisteraars die zeggen weer van, joh, jij hebt er ook helemaal geen gevoel bij. Nou, dat heb ik ook niet. Kijk, ik vind het voor NEC geweldig, maar die supporters daar, ja, ik weet niet hoor.
Nou, maar het is wel leuk dat het in ieder geval zo kan
beetje
keren.
Beetje twijfelachtig soms. Hè?
Het laat alleen zien dat je na twee wedstrijden nog niet een oordeel kan hebben over hoe een ploeg ervoor staat.
Nee, maar dat je een bus opwacht na een groot succes als dit.
Ja.
Ja, voor zo'n club die natuurlijk echt niet elk jaar, eigenlijk bijna nooit iets te vieren heeft wat zo groot is. Ja, nee, maar dat doen. Ja, geen probleem. Precies. Maar er staan daar dus echt mensen bij zo'n bus. Die dan nu zeggen, Meijer, hey, oude topper.
Ja.
En die dan in het begin van het seizoen, Meijer, klootzak oprotten.
Nee, rot op, zongen ze,
daar
precies.
Heb ik helemaal niks mee, weg ermee.
Nee.
Weg.
Ja, ik denk dat Meijer ook wel beseft hoe het kan lopen allemaal. Hè?
Ja.
Ja, moeten we nu die Oranje Leeuwinnen ook zo opwachten dan, of niet? Of Andries Jonker?
Ja, nou ja, het was wel zo dat ze in twee wedstrijden echt twee keer de onderliggende partij waren. Hè? Eigenlijk niks te vertellen.
Nee.
En ja, ik moet zeggen dat ik was zelf een beetje aan het kijken naar Inter tegen Atalanta. En dan schakel je wel eens naar de vrouwenwedstrijd. Maar je zag al vrij snel dat die echt alleen met een gelukje zich zou kunnen plaatsen. Maar dan vind ik na afloop dan toch wel leuk. Dan komt er een Duitser door het beeld die wij allemaal nog kennen natuurlijk.
Dat
is Das Ungeheuer. Hè? Om het maar weer eens bij de bijnamen te houden. Horst Rubesch, die dan de interim coach bij die Duitse vrouwen is. En die gaat er naar de Spelen. Ja, dat vind ik dan eigenlijk wel grappig.
Ja, want jij hebt het pas nog genoemd inderdaad, toen we over die bijnamen hadden. Ja, toen kwam je al met Das Ungeheuer. Toen dacht ik, ach ja, inderdaad, Horst Rubesch, ja, dat was hem inderdaad.
Ja, daar kwam hij voorbij. Dus nee hoor, maar die bus opwachten van de vrouwen lekker achterwege laten. En, maar ja, het is wel zo, als je dat toch even bekijkt, dan ben ik wel benieuwd hoe dit dan verder gaat. Is dit het begin van magere jaren? Of valt dat wel mee? Of
ja, ze waren natuurlijk net weer een beetje opgekomen met Jonker. Jonker bracht weer een beetje rust in die ploeg.
Nou ja, maar goed. We zullen zien hoe dat verder gaat. Maar geen spelen dus.
Nee, maar het missen van de Olympische Spelen voor de vrouwen, dat is natuurlijk best wel een teleurstelling, kan ik me voorstellen. Want je kan een WK Tuurlijk. Of een EK spelen, maar die spelen is maar eens in de vier jaar. En dit is wel echt wel.
Nee, maar daarom. Dat leefde ook heel erg. Dus ja, dan valt dat heel erg tegen. Maar je kunt er niks van zeggen. Het was volledig terecht dat ze het niet redden.
Ja, en zeker zonder sterren als Miedema. En zo wordt het een stuk moeilijker natuurlijk ook. Hè?
Ja, wordt moeilijker. Ja. Zeker.
Wat ook moeilijk was, om de bruggetje maar even te maken, waren de cijfers van Ajax. Die presenteerde de eerste seizoen zelf de cijfers. Een netto winst van 27,2 miljoen euro. Voornamelijk door de verkoop van Kudus, Alvarez en Timber. Als je dat bedenkt, dan zou het een enorm verlies zijn geweest. Het tekort aan liquide middelen dit seizoen, dus ze moeten wat bijlenen bij de bank. Maar eigenlijk het zinnetje waar ik het meest op aanging was, er komt een protocol beoordeling belangenverstrengeling en er is in de Raad van Commissarissen een integriteitscommissie gevormd. En dat allemaal doordat een Duitser de macht had in Amsterdam.
Dat is wel de conclusie. Wat moeten we daarvan verwachten?
Nee, dat vroeg me dus ook af. Wat is dit? Wat moet je hiermee met een protocol beoordeling belangenverstrengeling? Alsof dit in voetbal niet altijd al belangenverstrengeling is, toch? Meestal?
Ja, dat weet ik niet of je dat zo kan zeggen. Want dat betekent dat iedereen die die in een RVC komt, dan ga je er eigenlijk bijna vanuit dat hij nog een bedrijfje ernaast heeft. Of een...
Nee, je bedoelt anders. Je bedoelt eigenlijk dat zeg maar in voetbal lopen de belangen zo door elkaar heen. Dus zaakwaarnemers en trainers en clubs, weet je, dat is allemaal zo met elkaar verbonden eigenlijk allemaal. Dat er altijd natuurlijk een soort van sprake is van een belangenverstrengeling, toch?
Ja, oké, als je het zo bekijkt, maar... Ik geloof niet dat ze... Daar zullen ze het misschien niet voor hebben opgericht.
Nou, het ging om Mislintat, toch? Dat is de reden dat ze dit nu...
Weet ik. Maar dat ging natuurlijk ook omdat hij... Maar die had natuurlijk toch ook nog wel zijn eigen... Wat was het? Zijn eigen scoutingsbedrijfje. En dat was dan toch wat
ja, het was gelinkt.
Was gelinkt en was uitgestapt. En nou ja, dat soort dingen. Maar ja, goed. Het is misschien ook gewoon een reactie op. En misschien is het voor de bühne. En misschien komt er echt wat uit. Maar goed, het is inderdaad zo'n zinnetje dat je zeker niet in elk jaarverslag leest.
Nee, en ik vraag me af, jij loopt al wat langer mee in het voetbal. Heb jij ooit meegemaakt dat een voetbalclub een protocol, beoordeling, belangenverstrengeling heeft opgezet en daarmee ook een integriteitscommissie heeft gevormd in de RVC?
Nou, nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Maar ik zou niet durven zeggen of het nergens bestaat bij beursgenoteerde clubs.
Het is een merkelijke toevoeging. Dus ik hoop het binnenkort met uitsluitsel te komen over dat onderzoek natuurlijk naar Mislintat.
Ja, daar hoor je eigenlijk niks over. Hè?
Nee, dus, ze zijn ermee bezig.
Als dat echt nog naar buiten komt, nou, dan ben ik wel benieuwd.
Ja, benieuwd wat eruit gaat komen in ieder geval. Dan moeten we eens even over andere zaken gaan praten. Zullen we het even over goed nieuws hebben in eerste instantie? Timber op de terugweg? Bij Arsenal en dus bij Oranje?
Ja, maar bij Oranje, dat lijkt me wat snel hoor.
Maar ja, het is februari. Voor een EK is die dan op tijd fit natuurlijk.
Ja, maar... Het is wel zo dat er nu natuurlijk toch wordt geselecteerd voor de wedstrijd in maart. Dan kun je daarna zeker, als hij stel dat hij echt terug is en de pannen van dak speelt, kun je hem nog overwegen. Maar ik kan me ook voorstellen, het zal er een beetje aan liggen hoe hij terugkomt. Hè? Maar als jij Arsenal bent en je hebt zo'n speler al driekwart seizoen gemist. Sta je dan te trappelen om te zeggen van ga jij maar de toernooi spelen in de zomer? Dan zeg je misschien, luister... Je bent nu terug. Laten we gewoon eens de voorbereiding op het nieuwe seizoen nemen. Dat jij daar gewoon fit begint. En van daaruit gaan we weer jou verder opbouwen. Ik denk dat dat wel een legitiem compromis zou zijn. En ik denk dat de KNVB, zeker de bondscoach, daar ook best mee kan leven gezien. Ja, de karrevracht aan de centrale verdedigers die heeft. Dus ja. Het zou mij verbazen als hij echt nog meegaat. Maar goed, je weet nooit.
Nou ja, ze zijn allemaal gek van hem natuurlijk, die bondscoaches de laatste jaren geweest al.
Ja, maar je zag toch Louis van Gaal. Hij was niet onomstreden meer op het einde.
Nee.
Dus dat hoeft niet. En ja, je hebt zoveel keus. Nog een optie erbij voor Koeman. Hij heeft al zulke moeilijke keuzes te maken. Dus... maar goed, het kan. In november heb ik zelf de top 40 van Oranje gemaakt. En dan wel plek 41 met potlood vrijgelaten voor Timber. Dus wat dat betreft zou die nog in beeld kunnen komen.
Ja. Aan het begin van het seizoen zat jij met Peter Bos een lijstje te maken met de doelpunten. Op weg naar die 100 doelpunten van PSV. Kan die Bos nou echt zo heel goed gokken of niet? Want ik heb dat lijstje even ernaast gelegd. Laatst het aantal waar ze nu op staan, die sommige spelers. Maar dat is een paar zitten er ook wel goed naast. Maar met een aantal zit hij echt spot on, zeg maar. Hè?
Ja, maar je moet het zo zien. We waren in gesprek over wat elke trainer op elk niveau doet. Profvoetbal, amateurvoetbal. Je kijkt in de voorbereiding, dan ga je gewoon goals stellen in je selectie. En dan zie je vanzelf, dan kun je toch een beetje inschatten of dit een seizoen wordt waarin je moet vrezen of zou kunnen vieren. En dus met Bos ook gekeken en hij legt een beetje zijn criteria uit. Dat hij vindt dat zijn centrumspits, de nummer 1 centrumspits in zijn teams moet tussen de 20 en 25 goals maken. Daar calculeert hij hem op in. En dat is dan misschien bij een club als Heracles ligt dat natuurlijk ietsje anders dan bij PSV. Maar laten we zeggen, dat is bij PSV het aantal waar die op rekent. En dan is het voor Luc de Jong. Die heeft er nu 22 al. Voor Luc de Jong is dit seizoen 20 had hij begroot. Omdat Ricardo Pepi, zijn concurrent, ook een deel van de minuten speeltijd inneemt. Dus dan hoefde de jongen er geen 25 te maken. Want Pepi maakt er dan ook wel. Nou ja, tussen 5 en 10 moet dat toch moet wel kunnen. Dus, maar goed, bij Luc de Jong Die zit daar nu al aan. En verder had hij bijvoorbeeld de aanvallende middenveldpositie. Dan is dat niet op één speler toegespitst. Maar de meest aanvallende middenvelder, die moet er ook wel tussen de 10 en 15 maken. De twee vleugelspitsen, rechts en links, reken je toch wel op 10. Maar ook bijvoorbeeld specialisten bij standaard situaties. Hè, dus bij corners. Ja, 5 moet je wel een rekening mee houden. Nou, als je dan naar Ramalho kijkt, die bij PSV bij corners ook gevaarlijk is. Die gaat daar denk ik wel aan komen, aan 5 goals. We hadden ook eigen goals van tegenstanders. Daar heb ik dan zelf een beetje 3 opgeplakt. En inderdaad, je zag tegen Zwolle dat de tegenstander een eigen doel schoot. Dus je hebt toch ook altijd wel een goal of tegen goal of 3, zeg maar, die van je tegenstander komen. Dus, of een goal of 3 die van je tegenstander komen. Dus al optrekkend, aftrekkend, optellend, aftrekkend. Goals van invallers. Middenvelder als Veerman die... Ja, nu iets meer teruggetrokken speelt, maar er wel 5 maakt. Ja, die Schouten is beginnen scoren. Hè. Die hebben we op 3 ingeschaald. Omdat hij zelf ook vindt dat hij er 3 per seizoen moet maken. Nou ja, zo al pratende kwamen we inderdaad rond de 100 goals. En ja, die gaat PSV wel halen. Want ze staan nu al op, wat is het, 77, meen ik?
Ja.
Er moet nog, wat is het, nog een derde van het seizoen gespeeld worden bijna. Dus daar kom je in een eind en...
Nou ja, en dat lijstje wat jullie toen maakten. Kijk, De Jong zit boven die 20 waar Bos het over heeft. Je ziet bijvoorbeeld ook Til, ingeschaald op 10, staat al op 7. Ja. Saibari, Tilman, Babadi samen met z'n drieën 10, dat zijn er al 11 geworden. Peppi staat al op 6. Die stond al een rijtje andere invallers tussen de 10 en 12 doelpunten.
Ja. Ja.
Alleen zie je ook dat jongens als Bakayoko tussen de 5 en 10 doelpunten zou die moeten maken, staat op 6. Lozano tussen de 10 en 15 doelpunten, staat op 5. Lang. Veel geblesseerd geweest, maar 4 doelpunten. Op zich is dat dan de andere kant natuurlijk.
Ja, maar goed, kijk, de blessure van Lang. Ja, dat kun je niet inschatten. Maar een fitte Lang maakt het tussen 10 en 15.
Ja, zeker.
En ik denk dat Lozano, ondanks zijn wat mindere vorm, die gaat nog wel aan 10 goals dit seizoen komen. Hij staat nu op 5, volgens mij moet dat kunnen.
Ja, precies.
Alleen, ik ben met terugwerkende kracht wel benieuwd hoe Arne Slot dat lijstje had gemaakt.
Nou, daar ben ik dus ook benieuwd naar. Ja, want Arne Slot zal ook zo'n lijstje gemaakt hebben.
Als je Bos en hij spelen toch eenzelfde soort voetbal. Hè? Maar de buitenspelers bij Feyenoord, die gaan niet aan die 10 goals komen, hè? Per persoon.
Nee, zeker niet. Nee, want als je dat lijstje daarnaast legt bij Feyenoord, heb je natuurlijk wel in het begin Jiménez gehad, die heel veel doelpunten heeft gemaakt voor de ploeg van Slot.
Ja, maar daar zitten inmiddels ook spinnenwebben op.
Dus, ja, precies. Maar voor de rest, Paysau 4 doelpunten, Minté 5 doelpunten. Sauer 1 doelpunt, bij Haan Baks nog geen doelpunt gemaakt. Het is dat de middenvelders in Stengs, Timber en Wiever. Stengs staat natuurlijk ook nog wel eens rechtsbuiten. Maar dat die de doelpunten maken. En achterin natuurlijk, hè. Geertruida 6 doelpunten. Ja. Het gevaar van Arne Slot is eigenlijk de rechtsback.
Ja, nou ja, zeker. Maar Geertruida, dat vind ik wel mooi om te zien, hoor. Want ik vond het vorig seizoen al... ik herinner me volgens mij een wedstrijd uit in Heerenveen, dat hij ook bij de tweede paal, dan bij een corner, in de arena natuurlijk, maakte die toen de beslissende, wat was het, 2-3, die ze het kampioenschap toch eigenlijk wel schonk of een cruciale zegen op weg daarnaartoe. En ja, hij staat inderdaad vak op de goede plek en gaat mee naar voren en is inderdaad een geweldig wapen. Dus dan moeten ze die moeten ze maar koesteren, zeker.
Dat is toch een beetje dat wapen, hè, van die rechtsback die dan of inschrijft op middenveld of de linksback. Je ziet het bij City ook, bij Arsenal ook natuurlijk. Waar jongens die linksback staan ineens middenvelder worden in de aanval of rechtsback staan. Of een enorm aanvallend wapen zijn.
Ja, maar dat heeft ermee te maken dat bijna overal in het voetbal willen trainers een vierkant op het middenveld maken. En dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt zeggen, ik laat mijn spits het middenveld inzakken. Het wordt dan de vierde middenvelder. Je kunt het ook doen met je centrale verdediger, wat je met Guardiola ook wel ziet. Je kunt het ook doen met je backs. En dat zie je steeds meer. Je ziet het ook bij Borussia Dortmund. Hè? Die spelen dan met Maatsen. Die wordt dan in de opbouw, in plaats van linksback, komt hij naar binnen. En dan wordt hij zo'n tweede controlerende middenvelder. En zo doen heel veel teams doen dat. En met Bos hadden we het er ook over dat je die stelt eigenlijk zoveel mogelijk middenvelders op in zijn elftal. Dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Dat die makkelijk ook kunnen meedoen op middenveld.
Ja,
Over dat
ook als ze achterin staan dus.
Ja, over dat meedoen in het middenveld. Hè. Deze week hadden we in de krant een verhaal met Sirkzee, die het goed doet bij Bologna. Die eigenlijk ook een soort van graag terugzakt naar het middenveld. En dan zegt zijn trainer, zegt, hey, je moet meer naar voren, je moet meer in die 16
ja,
komen.
Ja, want dat vond ik wel het opvallende aan dat stuk, dat interview, dat Ronald Koeman zegt dat. Van ja, ik vind dat hij eigenlijk niet vaak genoeg in de 16 is waar het moet gebeuren. En dat zijn eigen clubtrainer dat dus ook wel hem meegeeft. Dus het is niet helemaal onzin om dan toch een beetje te betwijfelen of dat dan de spits is die het Nederlands elftal dan zoekt. Als je het hebt over iemand die diep voorin gaat staan als jij met twee spitsen speelt. Dus ja, dat snijdt dan wel iets meer hout als ze dat bij Bologna dan toch ook constateren. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarmee doen.
Ja, want hij vond zichzelf meer een 9,5, hè, zei hij dan. Dat noemen ze dan mooi 9,5, hè, tussen de 10 en de 9 in eigenlijk.
Ja, daarom. En kijk, en ik kun zeggen, zo'n spits, daar kun je ook mee spelen. Maar ja, daar heeft Koeman, Koeman heeft echt een soort Brobby in gedachten om diep voorin te staan. En daaromheen, ja, daar kan Cody Gakpo kan eromheen. Depay kan eromheen. Misschien Xavi Simons kan eromheen. Daar zijn wel wat opties voor te bedenken. Dus ja, dan concurreert Sirikzee daarmee. Ja, dan zou je het ook kunnen afleggen als spits van Bologna.
Ja, de andere kant is ook wel weer dat ik vond dat hij in dat interview met Mikkels wel liet zien dat hij weet, oké, hier moet ik aan werken. Ik ben hiermee bezig. De trainer heeft het tegen mij gezegd bij Bologna. En ik ben een paar keer diep gegaan. En dan zie ik ook gelijk resultaten in doelpunten. Ik ben wat dieper gaan staan. Ja. Het feit dat iemand dat oppikt en wil leren, betekent ook uiteindelijk dat hij dus dat sneller gaat oppakken dan misschien wel gedacht.
Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar het is inderdaad, als Nederland zelf al iets aan iets behoefte heeft, ook op het EK straks, dan is het diepgang. Ja. Diepgang, diepgang, diepgang. Dat wordt echt cruciaal. En daar zijn een paar spelers die dat wel in zich hebben. En misschien meer dan Sirikzee.
Ja, precies. Nou, het wordt interessant om daarnaar te gaan kijken met Nederland zelf. Nog even één dingetje. Het woord kampioen worden aan het begin van het seizoen. Moet je dat nou wel of niet zeggen tegen je selectie?
Ja. Je hebt het vorig jaar nog bij Feyenoord gezien. Maar je hebt het ook bij ja, eigenlijk altijd standaard in het voetbal. Trainers willen daar niet aan. Hè? Die willen zo lang mogelijk. Willen ze zeggen, luister. Alleen maar wedstrijd per wedstrijd. Het woord kampioen mag niet vallen. Want ja, dat leidt af. Of dat maakt gemakzuchtig. Want jij doelt op. Ik had er iets over geschreven in relatie tot PSV. Die doen het dit seizoen heel anders. Die hebben al vanaf dag 1 gewoon. Open en bloot mag daarover gesproken worden. Ik herinner me Noah Lang, die nota bene op het eigen PSV-TV-kanaal in november was op weg naar de wedstrijd, de uitwedstrijd bij Feyenoord in de competitie, die gewoon al zei, ja, ik wil in april op die platte kar staan.
Ja.
Dat werd gewoon uitgesproken en dat was geen discussie over, dat het gewoon naar buiten kon. En in de winterstop vertelde Noah Lang mij ook, toen ik hem sprak, van dat ze al in de spelersgroep van PSV al voor de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal, dus in augustus, dat de spelers onderling al tegen elkaar zeiden, ja, wij zien, iedereen ziet wel dat we echt een goede ploeg hebben dit jaar. We moeten niet alleen gaan voor kampioenschap, maar we moeten ook geloven dat we het ongeslagen kunnen worden. Dus dat zei hij in november, dat ze het toen al over hadden. Ja, ik moet nog altijd zien of het lukt, maar ze zijn wel een eind op weg. Ze hebben natuurlijk nog, dat is nog 11 wedstrijden. En dan komt zondag, ja, is misschien wel de zwaarste horde nog. In de slotfase van het seizoen, Feyenoord thuis.
Ja, precies.
Dus, maar goed, dus inderdaad, Bos loopt er ook niet voor weg. Die zegt eigenlijk na elke wedstrijd nu al wekenlang van weer 3 punten dichter bij het kampioenschap. Dus ja, daar wordt niet krampachtig over gedaan. Dan kun je zeggen, ja, ze staan nu heel veel punten voor. Maar dat deden ze ook niet krampachtig over in oktober. Het is gewoon, ja, PSV, het is een beetje Ajax-achtig. Ja, zelfvertrouwen wat er momenteel is. En er zijn ook jaren geweest dat PSV dat helemaal niet had.
Ja, maar het boeiende is dus dat vaak wat jij net aan het begin zei. Die trainers die vaak die ambitie dan, die hebben ze wel intern. Die houden ze dan het liefste intern. Ik had het pas met Leon ten Voorde erover. Dat je zegt, dit Twente moet eigenlijk gewoon derde worden in de eredivisie. Voor minder zou je het niet moeten doen. Maar dan blijft de doelstelling in de winterstop Europees voetbal halen. Of minimaal vierde. Dan hebben we het beter gedaan dan vorig jaar. Maar als je er zo voor staat, moet je de lat toch eigenlijk volgens de Toon Gerbrands doctrine net even een tikje hoger leggen dan dat je gewend bent, toch?
Dat is het. Maar er zit nog een verschil in. Het kan zijn dat je dat intern wel heel erg doet, maar naar buiten toe weghoudt. Maar ik herinner mij Philippe Cocu, die bijvoorbeeld bij PSV toch 3 keer kampioen is geworden in 5 jaar. Ja. En die vertelde wel eens dat die zeggen iets als kampioenschap. Die zegt, dat begin ik na de winterstop zo geleidelijk aan, zo is over. Maar hij zegt, in de eerste helft van het seizoen nooit. Als je dat in augustus tegen spelers zegt, als je dan begint in augustus over eventueel een titel in mei. Die zegt, dat is mijn beleving is dat dat veel te abstract is voor de meeste spelers. Dat is te ver weg, te abstract, daar kunnen ze niks mee. Dus die deed dat nooit. Maar ja, daar kun je dus ook heel anders tegenaan kijken.
Ja, ik vind het toch bijzonder, zeg maar. Dat uiteindelijk heeft een voetballer ook de uitdaging nodig. En juist het woord van we gaan voor de titel. Ja, waarom zou je het niet uitspreken met elkaar?
Ja, maar goed. Ja, ik zou het ook zeggen. Maar het wordt ook heel toch anders over gedacht. En misschien als jij... Kijk, er zijn ook heel veel trainers die zeggen... Nee, eerst goed spelen en dan komt het resultaat vanzelf. En
procestrainers terwijl, zijn dat, hè?
Ja. Ja, maar kijk, ik denk dat Diego Simeone echt niet zegt van... laten we eerst eens lekker voetballen en dan zien we het wel. Die gaat gewoon, we gaan voor de winst. En dan proberen we ons voetbal op een bepaalde manier te ontwikkelen. Dat is toch een heel andere manier van denken. En dat is anders.
Ja, precies. Dan bij Groningen, Dick Lukien zal gezegd hebben... zal vandaag ook zeggen tegen zijn spelersgroep... jongens, we gaan vandaag winnen van Feyenoord, toch? Want dat is wat hij nu moet doen. Hij heeft nu geluisterd, hij zit in de bus... Dan zegt hij, kom op, we gaan ze pakken. We gaan naar die bekerfinale, toch?
Dat zou natuurlijk wel een geweldige stunt zijn, maar...
Geloof jij in die stunts? Geloof je dat het kan, dat dit Groningen nu...
Ja, kan het. Ja,
ja, het kan luister, altijd.
Het kan altijd. Je zal maar hebben dat eerste, of wij spreken de derde minuut, uitval Groningen, dan glijdt de Feyenoord eruit, de ander trekt aan de noodrem met 10 man... Er komt een hele ongelukkige penalty. Ja, je weet, dat moet je nooit uitsluiten. Alleen, ja, laten we wel zijn. Feyenoord heeft de kans om... Het is de enige kans om een prijs te winnen. Ze spelen thuis. Die gaan natuurlijk als de brandweer. En dan is het kwaliteitsverschil normaal gesproken te groot.
Ja.
Ja, dat is allemaal niet spannend. Maar normaal gesproken is de bekerfinale Feyenoord-NEC. Ja, tenzij, ja.
Maar wat wil je bij Feyenoord dan? Wat wil je zien bij Feyenoord? Want ook daar loopt het niet meer zo soepel als dat allemaal ging, hè?
Nee, maar wat wil je zien? Kijk, Giménez is geschorst. Dan wil je toch eens... Ja, Ueda, dit is wel een wedstrijd. Ueda zou... Ja, stel dat hij er nou eens 2 maakt. Dat zou voor Feyenoord prettig zijn. Maar ook voor de jongen zelf. En misschien dan in de spits discussie daar. Ja, komt er ook wat los. Waardoor je het misschien toch een beetje losfrikt en... En je daar nog profijt van kan hebben in de slotfase van de competitie.
Ja, dit zou inderdaad een wedstrijd voor Ueda kunnen zijn om een beetje los te komen.
Ja, op zich wel. Alleen ja, goed, Groningen zal natuurlijk lijkt mij heel gegroepeerd spelen. Dus het hoeft niet makkelijk te zijn. Ondanks dat ze eerste divisie spelen. Nee. Maar dat zag je bij Cambuur ook. Ja, je moet uiteindelijk toch maar winnen. Als eerste divisieclub. Maar goed... Feyenoord heeft natuurlijk toch kwaliteit genoeg om daar linksom of rechtsom wel doorheen te spelen. Dus daar kun je naar kijken. En verder is het voor Feyenoord wel... Ze spelen natuurlijk zondag PSV.
Ja.
Ze hebben dan 2 wedstrijden meer in de benen dan PSV. Dat is wel toch wel een verschil, hoor.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar sterker nog, ik hoorde Rogier Meijer er ook over zeggen. Die zei, ja, wij spelen dinsdag weer. We hebben dinsdag gespeeld voor de beker. We moeten gelijk een paar dagen later weer spelen op de vrijdag met de NEC. Had de KNVB die pot niet even kunnen verplaatsen voor ons? Want ze spelen tegen Volendam vrijdagavond. Wij spelen eigenlijk, we hebben bijna geen tijd om uit te rusten. Want de week daarvoor speelden we eigenlijk ook al vrij vroeg, zaterdagavond. Dus het is steeds maar echt een paar dagen
ertussen. Ja, maar ertussen. Dat is toch... moet ik eerlijk zeggen dat dat niet in mijn hoofd zat. Maar dat is toch heel gek.
Nou, dat is wat hij ook zei. Het is toch heel gek als wij op dinsdag voor de beker spelen... dat wij dan op vrijdag weer moeten spelen voor de competitie. Verplaatst die wedstrijd dan naar de zaterdag of naar de zondag?
Ja, dat is zeker gek. Want zeker in de veranderde agenda die er ligt... worden al die wedstrijden verplaatst. En inderdaad, dat is bij deze niet.
Nee.
Ja, nou ja, dan heeft hij gewoon een punt. Ja, toch?
Nou ja, goed. Hij heeft een punt in ieder geval. We gaan maar eens kijken vanavond wat voetbal oplevert. Of het een beetje een leuke pot wordt, Feyenoord-Groningen.
En dat zal natuurlijk zijn, omdat het op die korte termijn waarschijnlijk niet verzet kan worden. Maar ja, god, kun je daar toch misschien een uitzondering voor maken? Misschien wel, maar nou ja. Het zal misschien onderzocht zijn. Of misschien is het gewoon reglementair gewoon. Was het ook niet meer mogelijk. Dus Maar inderdaad, hij, je zou zeggen dat hij een punt heeft.
Ja, precies. Nou goed, wij gaan het morgen bespreken, die wedstrijd van Feyenoord tegen Groningen in deze AD Voetbalpodcast. En vooruitblikken natuurlijk op PSV Feyenoord en de andere wedstrijden dit weekend. Maarten, wij moeten nog één administratieve handeling afhandelen, deze podcast. Dat weet je, hè?
Nee.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag gisteren van Leon.
Ja, dan blijf ik toch bij het bekertoernooi. In de stijl voor deze week en ook in de stijl van de KKD Eerste Divisieclub, zeg maar. Hoe lang is het geleden dat er een club uit de Eerste Divisie in de bekerfinale stond? Dat is te makkelijk alleen, die vraag. Ja. We moeten ook zeggen wie dat was.
Ja.
En wat tegen ze de finale speelden. En de uitslag.
Nou, Maarten Wijfels, bij dat bekervoetbal hebben we dit ongeveer 30.000 keer voorbij horen komen, denk ik, toch?
Ja, dan moet ik ja zeggen, maar... Ah, het was toch... Was dat NEC? NEC toen, toch?
Ja, NEC, nee, ja.
Ja, die schakelde Ajax toch uit?
Ja, precies.
Ja.
Maar tegen wie was het in de finale?
Tegen Feyenoord.
Ja?
Ja, en het werd 1-0?
Nee, het 2-1. Werd 2-1 voor Feyenoord, ja.
2-1, ja.
Weet je ook
ja.
nog wie er scoorde?
Kieperich?
Nee, dat zou ik ook gegokt altijd hebben, natuurlijk in 94. Maar nee, dat was het niet. Het was Ruud Heus en Sean Valloon voor Feyenoord. Hmm. En Benny Dekker voor NEC. Ah, ja. Overigens, Dekker, ja. Tristan Bos had gisteren de eervolle vermelding in de AD Voetbal podcast. Maar hij zegt, ik ga voor een 2-2 qua eervolle vermelding. Want vanuit een euforisch Nijmegen, deze vraag wist hij ook. Dat dacht ik, dat mag je wel bedenken natuurlijk dat je het weet. Dus bij deze zetten we ook te pakken natuurlijk. Moet één ding herstellen. Ik had het gisteren in het verhaal op basis van de vraag van Johan over ADO Den Haag. Dat moest natuurlijk PEC Zwolle zijn. En dan weten onze luisteraars ook waar het om gaat. We kregen allemaal mensen die erop reageerden. Het klopt inderdaad. Ik had daar eigenlijk PEC Zwolle moeten zeggen. En niet ADO Den Haag de vorige keer met de halve finale.
Juist.
Dat was waar het misging. Dan nog één vraag voor morgen. En eentje voor Sjoerd dan, Maarten. Die we nog eventjes misschien richting beker met bekervoetbal een beetje neer kunnen leggen.
Nou, in deze bekerweek, de dag dat FC Groningen de halve finale gaat spelen. Groningen won de beker ook. Nou, laten we zeggen, het jaar zullen we cadeau doen. Het was 2015. Maar wie was trainer van Groningen in dat seizoen die de beker won?
Mooie vraag. Wie was de trainer van Groningen toen Groningen de beker won in 2015? Je kan het ons laten weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast of door mij een berichtje te sturen via Instagram, een DM'tje. En dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Morgen het antwoord in deze podcast. Ik denk dat Sjoerd het weet. Wat denk jij?
Dat denk ik ook.
Ja?
Ja.
Of zou die Jan van Dijk
alhoewel...
zeggen? Zou die Jan van Dijk zeggen?
Ja. Ja. Ja, ik zit te denken, hadden we nu deze podcast, hadden we die nu helemaal aan Groningen moeten wijden? Aan de toch, ja, het is toch wel een... natuurlijk een prachtige historie gehad. Maar ja,
nee, dat doen we als ze morgen de finale halen.
Eerste divisieclubs, luister, weet je, het zal wel weer niet... Het is natuurlijk de charme van de beker. En dat moet ook altijd zo blijven. Maar ja, twee eerste divisieclubs halve finale, dan dat is toch eigenlijk... Van echte spanning kun je dan toch niet spreken.
Nee.
Kijk, Cambuur deed het geweldig en die maakte het NEC heel moeilijk. Maar het was toch... Stel nou dat Cambuur de finale had gehaald tegen Feyenoord. Ja, daar kun je bijvoorbeeld al stoppen.
Nou ja, die Friese gaan met 10.000 man naar de Kuip komen dan natuurlijk. En doen die Groningers ook natuurlijk als ze de finale halen.
Ja, maar dan dat verschil in de finale is dan toch wel erg groot. En dat is een beetje het enige waarom je zegt van... Leeft het dan, natuurlijk, in Groningen leeft het. En terecht. En bij Cambuur ook gezien het enorme vuurwerk wat er was. Maar in de rest van Nederland, ja. Er waren ook mensen op Twitter die zeggen dan van... Ja, maar Cambuur NEC, dat is toch veel leuker dan Manchester City, Paris Saint-Germain. Maar dat kan toch niet waar zijn? Ik kijk toch 10 keer liever naar Paris Saint-Germain tegen Manchester City. Kevin De Bruyne of Cambuur. Ja, dat is toch helemaal geen discussie.
Hij bedoelt dit niet negatief, mensen
niet
in Leeuwarden.
Niet voor de Cambuur supporters, maar gewoon voor precies, de mensen, ja. De rest van Nederland, toch?
Ja, nee, daar ben ik met
dus
je eens.
Dus dat is het enige waarom ik zeg ja. Nou, het, ik word niet heel warm van nog.
Nou, maar het enige wat ik daartegen in wil brengen is graag bij Paris Saint-Germain, Manchester City, zie je niet 3 van die dames op een container staan met fakkels in hun handen en met vuur en dat ze daar een soort van vuuract van maken eromheen. Dat zie je dan weer niet in de Champions League, Maarten Wijfels.
Nee, zoals we eerder dit jaar hadden we ook een keer de podcast toen Quick Boys.
Ja.
Weet je nog?
Met dat vuurwerk.
Vijf minuten lang.
Vijf minuten, ja, precies.
Nou, werkelijk. Het ontbrak er nog aan dat de...
Ja, Dirk Kuyt zei toen dat Dirk Kuyt uit een vliegtuig zou springen met een parachute. Dat zei
ja,
hij toen.
Ja, ja, of precies. Of dat de nieuwe vlam van Dirk Kuyt uit de taart kwam of zo, weet ik veel. Ja, dat ontbrak er nog net aan, maar... Ja. Voor de rest was dat wel... Dus dat had ze charme. Maar ja, het is net het verschil. Ja, niveauverschil. Maar ja, weet je. Je zult zien. Hè, dan wordt het toch in de Kuip vanavond. Dan wordt het toch een wedstrijd dat het ineens 0-1 blijft. Ja, nee. Ja. Nou ja. We stellen ons in op een bekerfinale NEC Feyenoord. Maar wie weet worden we verrast.
Maar als je weet één ding, hè. Als vanavond in die wedstrijd, na een minuut of drie, een raar moment is. En dat de verdediger van Feyenoord uitglijdt. En dat FC Groningen die bal erin trapt. Dan bel ik jou nog wel even in de podcast morgenavond. Dat snap jij, hè?
Ja.
Ja. Nostra Maarten.
Goed idee.
Ja, heel goed. Ja. Ik wens je een mooie dag. En tot de volgende.
Is goed, hè? Ja. Oké. Hoi, hoi.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.